morgen allemaal.
Ik zit heel even naar de liturgie te kijken. Ik had een ander op de mail gekregen volgens mij. Maar er is mij gevraagd om eerst even voor te stellen. Ja. Dat wil ik dan ook bij deze doen. Daarna zullen we nog een lied zingen. En daarna zullen we, als het goed is, gaan luisteren naar het woord van God. Nou, ik zal eerst even voorstellen. Ik ben Harmen Post. Ik ben 33 jaar oud. Jong, kan je ook vertellen. Ik ben getrouwd met een hele lieve vrouw. Twee kinderen. Een jongetje van 6, Jefta. En een dochter van 3, Julia. In het dagelijks leven heb ik een eigen hoveniersbedrijf. Dat doe ik 4 dagen in de week. En op de vrijdag ben ik meestal vrij, want ik ben ook oudste. Sinds een halfjaartje bij ons in de gemeente. En ik ga ook wel eens voor. En ook deze morgen mag ik dat doen. Ja, dat is even in het kort wie ik ben. Ik kom dus uit Putten. Een mooie Veluwe. Ik ben vanmorgen hierheen gereden. Het was heerlijk rustig op de weg. En ik vind het ook een prachtige omgeving, moet ik zeggen. Ik weet niet goed precies waar het allemaal lag, maar ja, ik vind het heel mooi. En ik vind het heel fijn om deze morgen zo met elkaar te zijn en ook met elkaar Gods woord te openen. Ze hebben mij ook gevraagd om ook een lied op te geven voor de preek, als het goed is. En dat gaan we nu ook zingen. En dat is een heel mooi lied, Spreek O Heer. Spreek O Heer door uw heilig woord. En let ook goed op wat we daar zingen. Dat zegt ook op een gegeven moment dat wij veranderd worden. En daar wil ik zo meteen voor de preek nog over delen, wat in mijn leven gedaan heeft. Dat is denk ik ook mooi om te horen. En dat wil ik ook deze morgen dan doen. Laten we het lied nog zingen en dan zal ik voorgaan.
Spreek, O Heer, door uw
Amen.
Oké, heel fijn. Prachtig lied. Spreek ook hier door uw heilig woord. Ik hoop dat je met ook dat verlangen op deze morgen hier bent. Dat de Heer mag spreken tot ons eigen hart. Dat we door het woord heen iets van hem mogen horen. Dat het ook in ons verandert. Maar wat ik al zei, ik zal mezelf nog even wat iets meer voorstellen. Ik wil eigenlijk een kort getuigenis geven wat er ook in mijn leven gebeurd is. In de winter van 2012 ben ik tot geloof gekomen. En dat is nu dus ongeveer 12 jaar geleden. En dat is een heel bijzonder moment. Ik had een heel wild leven. Ik leidde een heel wild leven. Ver van God vandaan. En het was wel mooi. Ik heb in oktober, of afgelopen oktober, november, ben ingezegend als oudste. En toen was mijn moeder daar ook. En mijn moeder die was vrij emotioneel, omdat ik natuurlijk ook mijn leven gezien heb toen ik zonder de Heere leefde. Ik heb daar veel verdriet gedaan. Maar toen zei ik ook tegen haar, ik zeg, maar, ik zeg, 12 jaar geleden stond ik op de bar, en nu sta ik op het podium. Niet dat van, ik wil op het podium staan. Ik heb helemaal niet zo'n ambitie daarvan. Maar wel wat God in ons leven kan doen. Wat God in ons leven kan doen. In 12 jaar tijd. Mag een oudste zijn. Mag vader zijn. Mag man zijn. Natuurlijk dat het al eerste. En God heeft iets veranderd in mijn leven. En ik heb het ondervonden. In die periode. Dat het evangelie verandert mensen. En nou, ik ben zelf een vrij. God heeft mijn leven veranderd. En Romeinen 1 zegt, het evangelie is een kracht van God voor ieder die gelooft. Dat is niet dat je dat iets moet bereiken. Dat is niet iets wat je dat je moet verwerken. Nee, geloof. Als we geloven dat het woord zijn kracht gaat doen. Dan ga je ondervinden in je leven wat voor kracht dat is. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. En geloof is de sleutel. Luister dan ook gelovig naar de woorden die ik ook deze morgen met jullie wil delen. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van de Romeinenbrief. Een stukje uit de Romeinenbrief. Romeinen 11. Het laatste gedeelte en het eerste vers van hoofdstuk 12. Maar voordat ik dat doe, wil ik een kort verhaal met jullie delen. Het verhaal van Ludwig Graaf van Zinzendorf. Misschien kent iemand hem, maar het is een bijzonder verhaal. Hij kwam in 1719, verliet deze jonge graaf van Zinzendorf de Universiteit van Wittenberg. Hij had een passie voor de Heer Jezus. Maar zijn oom had gezegd, van, je moet gaan reizen. Het is belangrijk dat je wat van de wereld gaat zien. En ga reizen, zodat je in elke stad cultuur kan zien, proeven, smaken. Zodat je een breder zicht krijgt op het wereldgebeuren. Maar hij wilde eigenlijk niet. Maar toch ging hij. Op advies van zijn oom. En een van de steden die aangedaan werd, was Düsseldorf. En daar is iets bijzonders gebeurd. Grote gebouwen, veel cultuur, musea's. Het interesseerde niet heel veel. Maar plots kwam hij voor een schilderij te staan. En werd hij gegrepen door een schilderij. Het schilderij van Domenico Vitti. En op dat schilderij zie je Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd. En een bloedgezicht. En zijn hoofd hangt zo naar beneden. En daar staat zo'n tekst boven. Ecco homo. Wat betekent... Zie de mens. En als Zinzendorf dat schilderij even bekijkt en onderaan een zin leest, dan wordt hij diep in zijn hart getroffen. Dan wordt hij geraakt door wat hij daar leest. Want dan staat eronder: dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? daarvoor dat schilderij. Dan Zinzendorf. Een enorme belangrijke keuze. Om zijn hart en zijn leven restloos te geven. Aan deze heiland. Wat het hem ook zal kosten. Door te zien op Jezus. Als je ogen, als je op Jezus gaat zien. Dan doet dat wat met ons. En door zijn leven heen is een grote opwekking gebeurd. Prachtig verhaal om eens op te zoeken. Prachtig om te lezen. Zijn biografie bijvoorbeeld. Enorm motiverend. Bemoedigend om te horen. Een mooi getuigenis. Maar dat zien we niet alleen bij Zinzendorf. Dit zien we bijvoorbeeld ook bij Mozes. Toon mij uw heerlijkheid. Dat hij de heerlijkheid van de Heer ziet. Dus we zien het bij Jesaja. Jesaja 6. Waar Jesaja eigenlijk een inkijkje krijgt in de hemel. En dat is iets diep onder de indruk van de heerlijkheid van God zelf. En zijn reacties op: ik ben onheilig. Maar later die vraag: wie zal ik zenden? Zegt hij: zend mij. Dat hij door de Heer Jezus, door de heerlijkheid was aangeraakt. We zien het ook bij Paulus. Bij Damascus. Hij valt van zijn paard. En wat zegt hij? Heere, wie bent u? De tweede vraag die hij stelt: wat wilt gij dat ik doen zal? Dus het zien van Jezus, het zien van die heerlijkheid, het zien van het evangelie, als het goed is, bewerkt dat wat onder ons leven. Het is een kracht van God. En we zien het ook bij Johannes op Patmos, waar hij de heerlijkheid van de Heer ziet. En er staat: toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Het zien van Jezus. Daar willen we eigenlijk over nadenken. En we zien dat ook in dit gedeelte. Laat ik het eens lezen. Vanaf vers 33. Romeinen. Hoofdstuk 11. Wij staan daarboven aanbidding. O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem vergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan hoofdstuk 12, vers 1 vers. Ik roep u weer aan toe op, broeders. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Nou, en daarna gaat hij ook uitleggen hoe het er ook uitziet. Maar even tot zover. En we zien hier dat Paulus eigenlijk komt tot aanbidding. Vers 33. O diepte van rijkdom. Hij roept het uit. O diepte van rijkdom. Hij zou er vragen van: Paulus, joh, ik zie dat je nogal enthousiast bent. Wat is er aan de hand? O diepte van rijkdom, hij roept het uit. Wat brengt hem in vervoering? Nou, om erachter te komen zouden we een stukje eigenlijk moeten uitzoomen. Want dit is natuurlijk niet een op zichzelf een iets. Nee, dit staat in een breder geheel. Het staat in een breder stuk. Het staat in de Romeinenbrief. En Paulus schreef deze brief aan de Romeinen. En hij begint met de Bijbel met een bemoediging. En misschien is het mooi om daar even heen te bladeren. Romeinen hoofdstuk 1. We willen eigenlijk even iets door de Romeinenbrief heen. Ik zal regelmatig wat versen daaruit naar voren halen. Hij begint dus met de bemoediging. Hoofdstuk 1 vers 8. Hij zegt: naar allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Omdat uw geloof in de wereld wordt verkondigd. Hé, er gaat een getuigenis vanuit. Hij zegt: er is een getuigenis en dat is niet alleen maar naar je buurman alleen op. Nee, het is een soort wereldwijd getuigenis. Het is een geloof. Ik dank mijn God. Ik dank God. Het is niet jullie werk. Maar ik dank God. Want hij door jullie heen heeft gedaan. Dat is getuigenis die uitgaat naar de mensen. Dat is bijzonder. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, wat naar onszelf. Wat gaat er van ons uit? Hoe staan wij bekend? Als ster hier in Oostgeest. Wat gaat er van onze gemeente uit? Dat ze zeggen, je gaat naar die ster, naar die samenkomst. Je bent zeker vol van het evangelie, van de Jezus. Is dat nog in ons hart? Is dat getuigenis wat we in deze wereld hebben? We zijn daartoe geroepen als gemeente. Ook in deze tijd. En als je dan verder kijkt, zie je in vers 16. Hoofdstuk 1, vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ik noemde deze tekst al. Maar het is een kracht van God. En eigenlijk is dit de kern. En dan gaat hij eigenlijk in... Hier zet hij dat neer. Dit is de kern. En vervolgens gaat hij in alle hoofdstukken... Gaat hij dan uitleggen. Wat dat betekent. Stel je voor, we zouden een samenvatting kunnen geven van Romeinen. Zou dit een goede samenvatting zijn. Het is een kracht van God. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood. En ook voor de Griek. Nou, en dan zien we vervolgens dat hij... op hele mooie wijze eigenlijk uiteenzet wat het nou betekent. Wat houdt het nou in? En we zien dat vanaf hoofdstuk 1 tot eigenlijk hoofdstuk 11. Nou, een aantal dingen komen naar voren. Nou, ik zou er een aantal naar voren willen halen. De eerste is denk ik, we zien in de Romeinenbrief heel duidelijk wie we zelf zijn. Want bladeren we eens mee naar Romeinen 3. Een bladzijde verder, vers 11. En dan staat, er is niemand die verstandig is. En er is niemand die God zoekt. Als je doorgaat naar vers 23. Want allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Dit is iets wat ik heel duidelijk... Dat de Heer mij heel duidelijk liet zien. Ik ben helemaal niet van nature. Ik zoek helemaal God eigenlijk niet. En ik mis de heerlijkheid van God. Dan hoeven we niet te blijven. Dan moeten we niet blijven hangen. Als de Heer dat ons laat zien. Nou, we zien ook bijvoorbeeld in vers 24. Er wordt nog niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Dus de Romeinenbrief laat ons ook zien waar deze verlossing is. Dus we zien wie we zelf zijn. Worden we al ontdekt. Maar daarna direct ook zien we wie Jezus is. En vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen. Als middel tot verzoening. Dus we zien ook in de Romeinenbrief wie Jezus is. Onze verlosser. Hoofdstuk 5, vers 1. Noem zelf nog wat versen op. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Opnieuw, de Heer Jezus. Nou, als je doorbladert naar Romeinen 6, dan zien we zijn met hem gestorven. Met Christus. Met de Heer Jezus. Als je doorbladert. Romeinen 8. Dan spreekt hij over de Heilige Geest. Die onze leidsman is. We zien dat hij voor ons pleit. Vers 26. De Geest zegt zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En de laatste verzen. Vers 35 en 39 van hoofdstuk 8. Ongelooflijke bekende verzen. Maar wat een bemoediging. Dat niets ons weer kan scheiden van de liefde die er in Christus is. Ik weet nog dat ik de kerk uitliep toen ik tot geloof was gekomen. Die voorganger had gezegd, zie het Lam van God. En ik mocht voor het eerst eigenlijk zien dat hij het middel was, het middel is. En ik liep de kerk uit, er kwamen schoonzus tegen. Ik was nogal in tranen en ze zegt, joh, wat is het? Ik zeg, de hel. 9, 10 en 11 ook nog over Israël spreekt. Zo belangrijk ook in deze tijd. En allerlei zaken worden eigenlijk uiteengezet. Van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 11. En dan hier in dit gedeelte, vers 33, wat we gelezen hebben met elkaar, komt hij dus tot die uitroep. En dat is wat Paulus even zijn pen neerlegt. Moet even indenken. Zo uiteengezet. Zo, dus alles opgeschreven. En dan roept hij het uit. O, diepte van rijkdom. Wat een rijkdom. Wat een heerlijkheid. Want door alles heen, is de rode lijn eigenlijk. Het werk is de persoon van de Heer Jezus Christus. O diepte van rijkdom. Echo, homo zou je zeggen. Zie de mens. Zie door deze brief heen wie Jezus is. En er staat zowel van wijsheid als van kennis van God, vers 33. Twee woorden, wijsheid en kennis. Nou, en wat is die wijsheid dan? Wat wordt daar mee bedoeld? Nou, in 1 Korinthe 1, vers 24 zegt Paulus, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dus we zien dat Paulus dit niet zomaar een leuke opstapeling van wat feiten doet. Nee, God heeft een reddingsplan in zijn wijsheid bedacht. En die wijsheid is de Heer Jezus Christus zelf. De wijsheid van God. Indrukwekkend. Zowel van wijsheid als van kennis van God. God heeft in zijn wijsheid het voor de tijd bedacht. Dit kunnen wij niet bevatten. Maar we mogen wel zeggen, ook diepte van rijkdom. Wat een heerlijkheid. Maar ook die kennis. En door al de hoofdstukken heen, hoofdstuk 1 tot en met 11, zien we de volmaakte kennis van God. We zien het helsplan. We zien de genade. We zien zijn liefde. We zien ook zijn rechtvaardigheid. En God heeft volmaakte kennis van wat er gebeurt. Hoe het gebeurt. En dit kunnen we toch mooi bevatten. Dit is toch niet te snappen. Hoe God ik noemde Jesaja 6. Een heilige God, rechtvaardig. Zichzelf verzoende met een verloren mensheid. Dit is, wat staat erachter? Ondoorgrondelijk. Dit is onnaspeurlijk. Dit is het evangelie. Oud bannetje zei ik het tegen me, als je er rond kan praten, dan klopt het niet. Heb je? Dit is niet helemaal te snappen. Maar dit is het evangelie. Dit is te aanbidden. Dit is fantastisch. Dit is het beste wat we waarheen kunnen geven. En mijn vraag is vanmorgen. Aan u ook persoonlijk. Ziet u dit nog? Roept u het nog uit? O diepte van rijkdom. Want wanneer is het voor het laatst dat het woord van God, het evangelie, u geraakt heeft? Of zegt u van ja, nou, ik heb mooi getuigenis 10 jaar geleden. 10 jaar geleden. Het is een kracht. Vandaag. Leven waar. Met de realiteit van de evangelie. En die omgang met de Heer Jezus. Ook vandaag. En Paulus gaat verder in vers 34. En er worden eigenlijk 3 vragen gesteld. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie, vers 35, heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 3 vragen. Wie heeft de gedachten gekend? Wie is een raadsman geweest of wie heeft hem iets gegeven? En we zien dat eigenlijk in dit gedeelte niet direct zozeer die vragen gesteld worden en ook dat er antwoorden bij staan. Maar het is alsof je een uitroep doet. Als je op vakantie bent, je ziet iets prachtigs. Wow, hoe is dit ontstaan? Of, wat ik bedoel? Dan ben je niet op zoek naar zozeer een antwoord, maar het is meer een uiting van, het is zo groot. Het is zo diep. Het is zo rijk. Het is zo heerlijk. En dat zijn eigenlijk vragen van aanbidding. Heer, wie bent u? En wat de discipelen zeiden toen Jezus de storm stilde, wie is toch deze? Hoe kan dit? En dan komt Paulus tot die geweldige conclusie, vers 36. Want uit hem, en door hem, en tot hem, zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En dat is alsof alle schijnwerpers ineens op Jezus gaan. Dit is eigenlijk de antwoord op elke vraag die er is. Het was een poosje geleden, was velen van mij in een hele donkere zaal. Er was een theaterzaal, alles was pikdonker. Er was een podium en ook dat was helemaal donker. En ineens was daar een man die wat zou vertellen. Ineens, toe, ging de schijnwerpers op deze man. In een pikdonkere zaal zag je één lichtstraal. En daar werd die man in het volle licht gezet. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Uit hem, door hem, tot hem. De schijnwerpers gaan op Jezus. Alles is op hem gericht. En dit moeten we niet geloven. Dit mag niet gaan wennen of zo. Ik zei, ik ken het al jaren. Doe me niet zoveel meer. Maar dit zijn de beste woorden waar we bij stil kunnen staan. Dit is het beste waar we over na kunnen denken. Ook op een zondagmorgen als deze. Met elkaar. En daarom moet het altijd om de Heer Jezus gaan. En dat kan misschien wel een spiegel ook voor u zijn. Vers 36, Romein 11, vers 36 van een spiegel zijn. Dat je of wel een bemoediging, dat je zegt, alles is uit hem, alles is door hem en alles is er tot hem. Dat je zegt, dat geeft een hoop ontspannenheid. Dat het niet in mezelf ligt, maar het ligt in hem. Dan kun je dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd kan het ook die spiegel zijn. Want is hij nog uw centrum? Staan de schijnwerpers, om het zo nog gezegd, staan de schijnwerpers nog op Jezus gericht? Leef je nog in deze aanbidding voor Jezus? Het is voor mij ongeveer een jaar of 10 geleden dat ik de Bijbelschool heb gedaan. Part-time Bijbelschool. En ik leerde daar in een jaar tijd heel veel. En ik leerde allerlei over de gemeente, ik leerde dingen over het huwelijk, ik leerde dingen over van allerlei dingen. Het is prachtig. Dat is natuurlijk goed om te doen. En ik heb er heel veel van genoten. Maar ik weet nog dat ik naar het afsluitende weekend van het eerste jaar naar huis ging. En dat iemand mij een persoonlijke vraag stelde. Wie is Jezus voor jou? En toen dacht ik. Ik ben met heel veel thema's bezig. En de schijnwerpers zijn op hele geestelijke dingen gericht. Maar eigenlijk van de Jezus afgegaan. Daar. Die me 2 jaar daarvoor zo diep geraakt hebben. Dat ik zo het lam van God zag. Waar alles op hem draaide. Zijn de schijnwerpers eigenlijk afgegaan. Er zijn heel veel andere dingen komen te staan. En de Heer heeft me toen bepaald. Mijn prachtige psalm van 27. Waarin staat. Waar David te midden van heel veel omstandigheden. Heel veel ook moeilijkheden. Problemen. Zorgen. Dat hij zei. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. Dat ik de lieflijkheid van de Heer mag aanschouwen. Eén ding deed hij niet. En eigenlijk was het alsof Jezus mijn ogen pakte en weer op hem richtte. Het gaat om hem. En dan het tweede jaar van de Bijbelschool ging ik zo anders in. Toen heb ik ook gezegd, ja, sorry als ik misschien alles begrijp. Maar ik doe één ding. Dat is Jezus. Wil ik volgen. Wil ik het zicht houden. Op hem. Alleen. Paulus komt ook in dit gedeelte tot die geweldige conclusie. Het gaat alleen om de Heer Jezus Christus. Vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk... tot dan hier zie je dat het alles door hem is. Met lege handen komen we. We hebben niet in onszelf geen grond op de plein. We zochten God helemaal niet. Niet in onze kracht. Maar het is pure genade. Onverdiende liefde. En het is goed om bij zonde weer opnieuw bij stil te staan. Hooglied 1 vers 4 zegt: laat ons verheugen en in u verblijden. En laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen, meer dan de wijn. Met recht hebben zij u lief. Hooglied 1 vers 4. Prachtig. Laten wij die liefde in herinnering blijven roepen. Laten we Jezus opnieuw en steeds alleen hem centraal stellen in ons persoonlijk leven. Maar ook als gemeente. Wat een God dienen wij. Wat is het heerlijk om hierover na te denken. Wat is het fantastisch. Wat is het... Als ik erover praat, word ik er steeds meer enthousiast van. Echo. Oh, zie. De mens. Dit deed ik voor u. Gewoon met die zin. Wat doet u voor mij? Dat is die zin waar ik ook mee begon. Onder het schilderij stond. En ik wil niet oproepen van nou, je moet heel hard gaan werken of zo. Want Jezus heeft dat gedaan, dus je moet iets terug doen. Je moet een soort gunst bewijzen. Zo van een soort ruilen van de Heer Jezus heeft ons genade gegeven, dus nu moet ik maar... Nee. Dat is niet wat ik bedoel. Maar wat zou onze reactie hierop moeten zijn? Wat zou onze reactie hierop moeten zijn? Als we dit zien. En we zien dat Paulus eigenlijk zijn pen weer oppakt. In hoofdstuk 12. Het eerste vers. Daar staat: ik roep u dan toe op, broeders. Dus Paulus begint een oproep. Maar eigenlijk zou het zo moeten lezen. Ik roep u er dan toe op. Waarom? Waarom je moet toe op, Paulus? Nou, omdat ik je gewezen heb op Christus. Om, als je hem ziet, wat hij heeft gedaan, wie hij is, hoe heerlijk hij is, dan is dit geen misschientje. Zo van, nou ja, mooi oproep, ik leg hem nog even naar beneden. Kom de volgende week even op terug. Bedenk me nog eventjes. Dat je afwegen, wel niet. Nee, Paulus beseft dit. Heel goed. Als ik Christus predik, als ik de Heer Jezus verkondig, als ik het evangelie deel, dan past er maar één reactie. Wat staat erachter? Ik roep me dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Door die ontfermingen van God, die overstukken. Om uw lichamen aan God te wijden. Om je lichaam, je leven, aan God te wijden. Je toe te wijden. Je over te geven. Een toegewijd leven te leven. En ik moet zeggen, soms het is jaloersmakend dat ik dat zie bij mensen. Het lijkt me ook een beetje schaars te worden. Mensen komen soms tot geloof, enthousiast voor het evangelie. Een moment van toewijding. We zingen het, ik geef mijn leven volledig. Maar over verloop van tijd kabbelt het een beetje voort. Enthousiasme is een beetje, het vuur is een beetje gaan liggen. Een beetje zo half-half. Kom er weer zon in ons leven, laten we dingen toe. Misschien mensen nog tegen je zeggen, joh, dat ging getuigenis van je leven uit. Misschien niet heel fijn, maar in het dorp. Dus er werd over je gesproken, hoe je tot geloof is gekomen. Maar nu dan? Het kan gebeuren in ons leven. En besef dat ook over deze Romeinen, dat er een, we zouden zeggen, die mensen zijn heel goed bezig. Er ging een wereldwijd getuigenis van uit. En toch doet Paulus deze oproep. En toch zegt hij tegen deze mensen, waar een wereldwijd getuigenis van uitging, ik roep jullie op. Ik roep jullie op. God zoekt toegewijde broeders en zusters. Mensen die hun hart naar de Heer Jezus uitgaan. Want de oogst is zo groot. mensen die rennen maar voort, hunkeren naar vrede, naar genot. Maar ze vinden het niet. En God heeft in ons het antwoord gegeven. Hij heeft de bediening van de verzoening in ons gelegd. Hij heeft u, heeft jou, heeft hij laten zien, hè, wat Romeinen zei. Hij is het middel. Wij mogen richtingaanwijzers zijn. Die grote boodschap van het evangelie, waar u door gered bent, ook weer door te geven aan de mensen. Gewoon om u mee, in de straat, uw werk, waar dan ook. Maar leeft u nog met een helder zicht op de Heer Jezus? En misschien voelt u zich onbekwaam. Dan zeg je, ik voel toch een beetje schroom. Ik word altijd een beetje ongemakkelijk van. Ik ben daar niet zo goed in. Om dat door te geven of wat dan ook. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, bent u bereid? Bent u bereid? Ben je toegewijd? Dat is niet veel kennis bevatten. Dat is niet voor een hoog opgeleide theoloog of zo. Voor een, ja, dat is een evangelist. Of die is zo vrijmoedig. Nee. Dit is voor iedereen. Laten we bemoedigen met de woorden 2 Kronieken 16 vers 9. Ik lees een woord uit de Statenvertaling. Daar staat, besef goed, want des Heere ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen weer hart volkomen naar hem uit. Je wordt niet gesproken over je hoofd, zo met je kennis. Je wordt niet gesproken over wat je allemaal doet. Maar ga uw hart nog naar hem uit. Gods ogen gaan over de aarde. Moet u eens beseffen dat Gods ogen nu over de aarde gaan. Zou hij hier in deze zaal mensen zien? Ik zie daar een jonge man. Ik zie daar een oudere vrouw. Ik zie in diegene een hart. Dat naar mij uitgaat. Ik zie een kind. Een liefelijk kind. Ik heb hem gekocht. Maar zijn hart en of haar hart gaat naar mij uit. Die ga ik krachtig bijstaan. Die ga ik bemoedigen. Die ga ik aansporen. Ik zal de geest in zijn hart krachtig bijstaan. Zou hij ook bij u stoppen? Of zit hij nu een heel ander leven? Ja, Jezus. Ja, dat is verzonnen. Als ik naar de kerk ga. Of ziet hij op maandagochtend een hart dat naar u uitgaat. Of woensdagavond, of wanneer dan ook. Die ga ik gebruiken in mijn dienst, zegt hij dan. En Paulus roept daartoe op, hè, Romeinen 12 vers 1. Ik roep u dan toe op, broeders. Om ons leven te wijden. Nou, hoe wijden wij ons leven dan toe? Dat staat er ook achter. Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Wat zou daarmee bedoeld worden? Een levend offer. Zou het dan nog een doodoffer kunnen zijn? Een levend offer. Dat is het leven vanuit de Heer Jezus Christus. Dat is het leven vanuit een persoonlijke omgang met Hem. Vanuit de vreugde die je hebt door het zien van de Heer Jezus. Niet een soort van moeten, dan is het een doodoffer. Nee, dat is een echo homo. Ik zie de mens. Door het zien op Hem. Je hart gevuld is met de Heer Jezus Christus. Het doodoffer, dat is niet ja, je zondagse dienstje afdraaien, van een beetje binnen de lijntje kleuren, en zo voortleven, en zo kabbelt het leven maar een beetje voort. Nee, een levensoffer. Je beste tijd geven. Oh, wacht, ik heb nog een uurtje over. Nou, dan zou ik naar de bidstond kunnen gaan. Nee, kruisbeginnen, dat is de bidstond. Ik geef mijn leven, ik geef mijn kracht voor deze Jezus. Je beste tijd. Je meeste kracht. En denk ook aan het offer van het Oude Testament. Want mochten ze een ziek lammetje, een beetje gebroken, nou, hangt een beetje buiten de kudde, laten we die maar offeren. Nee. Volmaakt moest het zijn. Heel, de beste. Dat is een levend offer. is dat je omgang hebt met de Vader. Dat je een persoonlijke relatie met Jezus hebt. Dat Hij tot je spreekt, dat je Hem aanbidt. Dat Hij echt levend is. En Jezus openbaarde zich als de weg, de waarheid en het leven. Het is een offer vanuit het leven van de Heer Jezus. Een levend offer wordt gekenmerkt door een toegewijd leven. Maar er staat ook bij mij bij een levend offer en heilig. Nou, blader even mee naar 1 Korinthe 6 vers 20. We gaan zo terug naar Romeinen. Maar 1 Korinthe 6 vers 20. En dit is een hele belangrijke tekst. Alle teksten zijn natuurlijk belangrijk in de Bijbel. Maar dit is een hele belangrijke tekst als we hierover nadenken. Want er komt een aantal dingen naar voren. 1 Korinthe 6 vers 20. U bent immers duur gekocht. Er is een grote prijs voor je leven betaald. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Een aantal zaken komen hier naar voren. Eerst, wat ik al zei. U bent gekocht. Ja, dat hebben we gelezen ook. Door het offer van de Heer Jezus. Bent u gekocht. Met zijn eigen bloed. Heeft hij u gekocht. Maar het tweede staat er ook. Het doel eigenlijk daarna. Er staat. Verheerlijk. Daarom God in uw lichaam. Nou, en hoe doe je dat? Nou, in je lichaam en in uw geest. Want je bent van God. Want je bent van God. Het doel is dus God verheerlijken. God aanbidden. U bent niet meer van uzelf. U bent gekocht. Door een heilig God. Dat is belangrijk. Dat we daarom ook, wat er in Romeinen 12 staat, een heilig offer zijn. Niet met zonde, reinheid, wat dan ook allemaal. Heilig betekent apart gezet. Afgescheiden. Getrokken vanuit de duisternis tot een wonderbaar licht. Heilig. Om God te dienen. Om God te verheerlijken. God heeft een hele grote prijs daarvoor betaald, hoor. Dus dat is geen misschientje. Maar dat is een logisch gevolg. Een levend offer en een heilig offer voor God. En er staat erachter, voor God welbehagelijk. En nou, ik moest meteen denken aan die zin. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Toen Jezus gedoopt werd. Dat God eigenlijk zijn goed vinden. En wat dat betekent welbehagelijk, welbehagen. Zijn goedkeuring, zijn plezier, zijn lust. Zijn genot, zijn goedkeuring daarin vindt. En hier in dit gedeelte staat ook een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat God zijn goedkeuring daarover mag geven. En dat we voor God komen te staan. Dat hij zal zeggen, wel geen goede en getrouwe dienstknecht. Goed en getrouw zijn. Over weinig zijn geen getrouw. God geeft niet een hele grote, kleine dingen. Maar goed en getrouw zijn over deze dingen die God je toevertrouwd heeft. En dan zegt hij, over veel zal ik u zitten. Ga in de vreugde des Heren. Dat zou toch prachtig zijn? Hè? Wanneer vindt God zijn welbehagen daarin? Nou, als het levend is. Als het heilig is. Daar geeft God eigenlijk zijn goedkeuring over. En er staat er nog één zinnetje achter die ik deze morgen wil belichten. Bij mij staat erachter, dat is uw redelijke godsdienst. Dat is uw redelijke godsdienst. En dat wordt best wel op veel verschillende manieren vertaald. Wat wordt er nou mee bedoeld? De ene zegt een verstandige godsdienst. Dit is uw logische, redenvolle, wordt er ook wel gezegd. En ergens anders, ook in Engelse vertaling staat, dit is spiritual worship. Uw geestelijke aanbidding. En ik vind het allemaal eigenlijk allemaal. Ik denk dat het allemaal iets raakt. hè, wat ik zei, het is ook logisch. Het is een redelijk. Het is, als je dat ziet, als je ziet dat Jezus dat allemaal gedaan heeft, dan is dat heel logisch. Dan is dat niet meer dan normaal, zouden we zeggen. En als we zo gericht zijn op de Jezus, op wie Hij is, en als we Hem zien, ons laten vullen met Zijn geest en met Zijn goedheid, dan kunnen we niet anders zeggen, Heer, doe uw wil in mij. Dan leven we in overgave. Hier ben ik. En wat zou dat een heerlijk gevolg hebben? Dat is dat we leven in aanbidding. Dat we elke ochtend opstaan. Dat we uit de diepte van rijkdom. Ik zie weer iets meer. En Heer, ik geef me nog iets meer. Opnieuw. Jezelf opnieuw toewijden weer aan Hem. Het was de oude Johannes. Ja, toen hij een volle openbaring kreeg van de Heer Jezus in openbaringen. Toen zag hij die. Toen draaide hij zich om. Van de stem die hem gesproken had. En daar staat er, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Ik vind dat zoiets moois. Ik vind dat zoiets heerlijks. Om Jezus te zien. Om hem weer in het centrum van mijn leven te plaatsen. Ik moet dat zo vaak weer opnieuw doen. Heer Jezus, ik ben afgedwaald. Maar ik zie weer het evangelie. Ik wijd me weer naartoe. Hier ben ik. Dat is de enige logische reactie die we kunnen geven. In de openbaringen staat heel mooi. Toen ik hem zag, viel ik aan de dood en zijn moeder neer. En wat staat er dan? En hij legde zijn rechterhand op mij. Nou, en als er iemand hier voor mij ligt, de enige manier om mijn rechterhand op hem te leggen, moet ik toch bij hem knielen. We moeten toch bukken. En dat is wat Jezus doet. Hij komt ons tegemoet. Hij legt zijn rechterhand op ons leven. Als wij hem zien. Hij zal ons krachtig bijstaan. Om voor hem te leven. En hij zegt. Wat Jezus doet zijn. Ik ben de levende. Ecco homo. Zie de mens. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Amen. Zullen we met elkaar naar het bed gaan? Liefdevolle Hemelse Vader, wat is het heerlijk om met uw woord zo bezig te zijn. Wat is het heerlijk, Heere God, dat u uzelf geopenbaard hebt door het evangelie heen. We willen uw naam prijzen. We willen u aanbidden. Maar voor wat u heeft gedaan. Heer, we beseffen ons ook deze morgen dat wij duur gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Niet door bokken of stieren, of wat dan ook. Maar door uw eigen bloed bent u de hemelen doorgegaan en heeft u de Vader aangeboden. En u zegt, ik heb het volbracht. Het werk dat u mij gegeven heeft. En Vader, daarom aanbidden wij u. En wij roepen het uit, o diepte van rijkdom. We willen uw naam prijzen. We willen uw naam loven. We willen u danken hiervoor. Maar Vader, we willen ook tegen u zeggen dat wij ons leven aan u willen toewijden. Opnieuw. Heer, hier zijn we. Hier is mijn leven. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Heer, u bent het waard om te ontvangen de lof, de eer en aanbidding. Ik wil danken, Vader, voor het getuigenis dat we mochten horen van u.
die nog een korte tijd misschien. En dan u van aangezicht tot aangezicht zal zien. En dat we dan verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Vader, ik wil bidden. Dat dat getuigenis ook ons getuigenis zal zijn. Dat ook vanuit deze gemeente dat getuigenis naar buiten zal gaan. Een wereldwijd getuigenis van het geloof. In een levende Heer. Een opgestaande Heiland. Ons leven aan u willen geven. En Heer, ik wil bidden voor degene die zich misschien ook wel herkennen. In dat het soms wat voortkomt. Dat het vuur, de passie verdwenen is. Dat er misschien zonden in ons leven gekomen zijn. Dan willen wij dat ook deze morgen ook voor uw heilige troon brengen. Omdat het een troon van genade is. En niet van oordeel. Omdat wij in Jezus zijn. En willen ons onze zonden daarin beleiden. En herstel ons, Heer. En dat wij ons leven en ons hart aan u zullen geven. Vader, wij aanbidden u. Wij loven en prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam.
Amen. We willen nog zingen het lied. Neem mijn leven, laat het Heer.
Anders 810. Ik heb gehoord.
Oké.
Slotlied.
Oké, top. Gaan we die zingen.